Goedemorgen, broeders en zusters in Breda. De laatste keer dat ik hier was, toen heb ik gesproken over Psalm 100. Dus dat is een mooi cadeau. Dat was eigenlijk een vervolg op een boodschap naar aanleiding van 1 Petrus die ik daarvoor had gegeven. Voor de mensen die zich dat nog herinneren. We hebben 2 preken gehad over 1 Petrus 1. En ik wil die serie vervolgen deze morgen. En de vorige keer heb ik even een uitstapje gemaakt naar Psalm 100. Omdat ik vond dat er een correctie nodig was op iets wat ik in de tweede preek over 1 Petrus 1 heb gezegd. En deze morgen gaan we dus een derde preek horen. Dan gaan we voor de derde keer ons verdiepen in de eerste Petrusbrief. En de eerste preek, dat is wel even goed om dat op te halen, want het is alweer een hele tijd geleden dat we het daarover gehad hebben. De eerste keer hebben we gekeken naar de 3 juwelen in de schatkist van de christen. En dat ging over vers 3 tot en met 5. Dat ging over de wedergeboorte, dat ging over de opstanding van Christus en dat ging over de verlossing. En dan met name de verlossing in toekomstige zin. Dus de openbaring van de Heer Jezus die gaat komen. De wederkomst van de Heer Jezus. In de tweede preek hebben we gekeken naar 3 vruchten van de christelijke hoop en dan toegespitst op vreugde. En daar zegt Petrus dat de gelovige vreugde heeft ondanks beproevingen. En Petrus zegt dat de vreugde van de christen in Christus zelf is. Dus de Heer Jezus is zelf de bron van christelijke blijdschap, zou je kunnen zeggen. En de derde is dat de christen vreugde heeft door het geloof. Petrus die zegt, jullie hebben de Heer Jezus lief, hoewel je hem niet gezien hebt. En jullie geloven in hem. Nou, vanmorgen gaan we verder met vers 10 tot en met 12. En even heel kort, achtergrondinformatie, heb ik al in de eerste preek gegeven, dus daar ga ik nu niet heel veel meer nieuwe dingen over zeggen, even herhaling. De brief is geschreven door de apostel Petrus. En dat zegt hij in vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn gebieden in het huidige Turkije. Toen heette dat Klein-Azië, nu heet dat Turkije. En de taal die Petrus daar gebruikt, heeft veel weg van het oud-testamentische begrip ballingschap. Gelovigen in de Heer Jezus zijn vreemdelingen in deze wereld. Dit is niet ons thuis. Deze wereld is niet onze vaste woonplaats. Wij verwachten, wat Petrus dus ook schrijft in vers 5, wij verwachten de Heer Jezus Christus, die alles zal gaan vernieuwen, die alles nieuw zal maken. En Petrus die heeft die brief zo rond het jaar 3 of 64 na Christus geschreven. En de gelovigen in die context werden geconfronteerd met het lijden omwille van de naam van Jezus Christus. Zij leden omdat zij zichzelf identificeerden met hun heren en heiland. Zij werden vervolgd, zij werden verbaal uitgescholden en kregen dus te maken met lijden. In dat opzicht is het gedeelte van deze morgen, waar wij naar gaan kijken, ook wel een beetje opmerkelijk. Een bepaalde switch die Petrus daaraan geeft. Want we hebben dus in die eerste 2 preken hebben we uitvoerig stilgestaan bij het belang van de opstanding van Christus voor het heden en voor de toekomst. Maar wat Petrus nu gaat doen in vers 10 tot en met 12 is dat hij gaat terugblikken vanuit het verleden. Petrus gaat het verleden induiken. En dat is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Juist in de context van lijden, juist als wij te maken krijgen met beproevingen, als wij te maken krijgen met verzoekingen, als wij te maken krijgen met vervolging, dan is het van belang dat we niet alleen de inhoud van de boodschap weten, maar dat we ook weten dat die boodschap betrouwbaar is. Dus iemand kan zeggen, ja, het is mooi dat die boodschap verkondigd is. Jezus Christus is gestorven, is opgewekt uit de doden. Maar wie zegt mij dat dat waar is? En dan komen we bij vers 10 tot en met 12. En dit is dus een geweldig fundament wat Petrus hier wil neerleggen voor die gelovigen in omstandigheden van lijden. Dit is niet een door mensen gefabriceerde boodschap, broeders en zusters. Het evangelie van Jezus Christus is niet een boodschap die gemaakt is door mensen in een bepaalde tijd in de geschiedenis om een soort hoop te creëren. Dat is het evangelie niet. Wat is het dan wel? Het is Gods boodschap van de belofte en de vervulling van de belofte van de verlossing in Jezus Christus. En we hebben gezien in vers 3 dat Petrus God daarom ook looft en prijst. He, dat Petrus daar uitbarst in aanbidding in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is Gods boodschap. En in vers 10 tot en met 12 gaan we zien dat die boodschap al voordat de Heer Jezus in deze wereld kwam, in het hart, in de gedachten van God was. We gaan lezen 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover het woord van onze God voor deze morgen. Ik wil met u naar drie dingen kijken die in deze tekst naar voren komen. Als eerste gaan we kijken naar het profeteren van de zaligheid in vers 10. Als tweede naar het onderzoeken van het getuigenis in vers 11. En tot slot naar het dienen met het evangelie. Dus het profeteren van de zaligheid, het onderzoeken van het getuigenis en het dienen met het evangelie. Wat lezen we in vers 10? Daar zegt Petrus, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Wat is de kern van de boodschap? Wat is de kern van de boodschap van de Bijbel? Dat is belangrijk om te weten, broeders en zusters. Wat zegt Petrus hier? Petrus zegt hier, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Naar de zaligheid. De Bijbelse boodschap, broeders en zusters, is er niet eentje van moralisme. De Bijbel is geen ethisch handboek in beginsel. De Bijbel is niet een boek dat wij moeten gebruiken om te zien wat is ethisch goed, wat is ethisch fout. Zo hoort het, zo moet je je gedragen, klaar. Dat is niet de primaire boodschap, dat is niet de kernboodschap van de Bijbel. Wat is de kernboodschap van de Bijbel? De primaire boodschap, de allerbelangrijkste boodschap van de Bijbel, de boodschap die de hele rode draad van de schrift vormt, dat is de verheerlijking van God in de verlossing van zondaren door genade. Dat is de kernboodschap van de schrift. En natuurlijk, dat evangelie, dat gaat uitgewerkt worden. Daar komen we straks ook nog op. Dat evangelie heeft natuurlijk praktische gevolgen. Dat evangelie heeft consequenties voor onze ethiek. Maar de kernboodschap van het evangelie, de kernboodschap van de Bijbel, dat is Gods reddende handelen in zijn Zoon, Jezus Christus. En als je die brief van Petrus leest, dan zie je hoe bewust Petrus zich daarvan is. Ik heb 8 teksten gevonden in 1 Petrus, die ga ik zo lezen en heel kort even verklaren. Maar dan zie je dat Petrus, als hij oproepen doet, als hij aansporingen doet, hoe de gelovigen zich moeten gedragen, als hij hen oproept om gehoorzaam te zijn, dan zie je dat hij daar een hele duidelijke verbinding legt met het verzoeningswerk van Christus. Het is niet alleen maar, jullie moeten dit doen omdat dit goed is, of jullie moeten dit doen omdat God het vraagt. Nee, hij rekent in zijn gedachten en in het onderwijs met het werk dat de Heer Jezus Christus voor de gelovigen gedaan heeft. Voorbeelden, 1 Petrus 1, vers 15 tot en met 19. Daar zien we een oproep tot een heilige levenswandel. In de wetenschap, zegt Petrus, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Ziet u dat? Die oproep voor een heilige levenswandel vindt zijn fundament, vindt zijn motivatie in het feit dat Christus de gelovig heeft vrijgekocht met zijn bloed. Als tweede, 1 Petrus 2, vers 4 en 5. Daar roept Petrus de gelovigen op om als levende stenen te zijn, door te komen naar hem als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dus hier is de oproep van Petrus om samen de gemeente te vormen, om samen te bouwen aan de gemeente, omdat Christus door de mensen verworpen is, omdat hij geleden heeft, omdat hij gestorven is en omdat hij bij God, door God uitverkoren is. 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 23. Daar staat de oproep om te lijden omwille van de gerechtigheid, omwille van het goede, vanuit de wetenschap dat wij hiertoe geroepen zijn, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, zegt Petrus. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou volgen. Dus Petrus zegt, verdraag het lijden omwille van de gerechtigheid, omdat jouw meester, omdat jouw zaligmaker, jouw verlosser, dezelfde weg heeft afgelegd. Hij heeft ook geleden omwille van de gerechtigheid. En het is de bedoeling dat wij in zijn voetsporen gaan volgen. 1 Petrus 1, vers 24 en 25. Daar heeft Petrus het over de bemoediging vanuit de genezing door Christus verzoeningswerk. En dit is niet de genezing waar het welvaartsevangelie het over heeft, dat het alleen maar fysieke genezing is en iedere ziekte wordt genezen. Dat is niet de genezing die Petrus daar bedoelt. Daar wordt het heel duidelijk toegepast op zonde. Lees maar verder. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Dus wat zegt Petrus daar? Christus heeft geleden voor de zonde, is gestorven voor de zonde, daarom moeten wij ook nu zelf gestorven zijn voor de zonde. Het sterven en de opstanding van Christus is onze genezing. Hoe dan? Omdat wij in hem en door hem sterven aan de zonde en leven in gerechtigheid. 1 Petrus 3, vers 17 en 18. Daar lezen we de oproep om te lijden vanwege de gerechtigheid opnieuw. Want, zegt Petrus, ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Petrus zegt, Christus heeft geleden om ons bij God te brengen. Hij was de onschuldige, die heeft geleden voor de schuldige. Nou, als wij geconfronteerd worden met onterecht lijden, als wij worden geconfronteerd met lijden omwille van de gerechtigheid, volg dan in zijn spoor. 1 Petrus 4, vers 1 en 2. De oproep om nu in deze tijd die ons nog overblijft in het vlees, dat wil zeggen het leven in deze gebroken wereld, de tijd die ons hier nog in deze wereld rest, om niet meer naar de begeerte van de mensen te wandelen, maar om naar de wil van God te leven. Dat lezen we in vers 2 van hoofdstuk 4. En dan in vers 1 de reden. Waarom? Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Christus heeft voor ons geleden in het vlees, is gestorven, heeft zijn bloed gegeven als een verzoening. En nu zegt Petrus, is daar de reden om niet meer naar de begeerte van mensen te wandelen, maar om te leven overeenkomstig de wil van God. 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 14, daar lezen we de oproep om niet vreemd op te kijken van het lijden, verdrukking en beproeving, maar om ons juist te verblijden naar de mate waarin wij gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Petrus die zegt, onze meester, onze verlosser, onze redder heeft zelf geleden. Nou, als wij ons identificeren met hem, als wij weten dat wij door het geloof verbonden zijn met hem, dan moeten wij ook niet vreemd staan te kijken als wij zelf geconfronteerd worden met het lijden dat ook de Heer Jezus heeft ervaren. De laatste, 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 3. Dat is een oproep aan de ouderlingen. Een oproep om de kudde van God die bij u is, zegt Petrus, te hoeden en daar toezicht op te houden. En niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar vrijwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden zijn geworden voor de kudde. Dat zegt hij in vers 2 en 3. En wat zegt hij in vers 1? Hij doet een beroep op het feit dat hij getuige is van het lijden van Christus. Dus ook in het geestelijk leiderschap in de gemeente dient Christus ons voorbeeld te zijn. Hij heeft zijn leven afgelegd voor zijn gemeente. En zo, zegt Petrus, moeten ook de oudsten het geestelijk leiderschap zo invullen dat zichtbaar is dat ze niet zichzelf dienen, maar dat ze de gemeente dienen. Het geestelijk welzijn, het geestelijk belang van de gemeente dienen. Nou, we zien in deze gedeelte heel duidelijk dat Petrus de aansporingen die hij geeft duidelijk doet vanuit het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus heeft volbracht. En het ondersteunt de gedachte dat de Bijbel niet primair een ethisch handboek is. Het is niet plat, dit is goed, dit is fout, je moet je zo gedragen. Nee, de Bijbel is de boodschap van verlossing in Christus. En van daaruit laat Petrus zien en laat de hele schrift zien wat die verlossing, wat het verzoeningswerk van Christus uiteindelijk uitwerkt in het leven van de gelovigen. Nogmaals, we zien dat Petrus hier in zijn onderwijs en met zijn gedachten zo vol is van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Zijn wij dat ook? Zijn wij zo vol met dat werk dat Christus voor ons gedaan heeft? Dat wij de gemeente daarmee kunnen opbouwen, dat we daarmee ons eigen leven ook kunnen vormgeven in geestelijk opzicht. Dat we elkaar ook kunnen opbouwen door het geloof. Zijn we vol van deze boodschap, broeders en zusters? En Petrus die zegt dus in vers 10 dat de profeten die hebben dus gezocht en gespeurd naar deze boodschap. Naar de vervulling van deze boodschap. En als we het dan over profeten hebben, als Petrus hier zegt de profeten, wie zijn dat dan? Nou, je zou strikt genomen kunnen zeggen dat zijn de profeten geweest die wij kennen vanuit het Oude Testament. Je hebt de categorie profetenboeken. Maar ik denk dat dat ons ook wel op een verkeerd spoor zet op het moment dat wij dat beperken tot die groep. Ik denk dat het hele Oude Testament is profetisch, heeft profetische elementen. We lezen in de psalmen ook over het lijden van Christus. Dat zijn profetieën. We lezen ook over de verhoging van Christus. We lezen in Genesis al de belofte van een verlosser. Als Adam en Eva gezondigd hebben in de Hof van Eden, dan belooft God dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, zal vermorzelen. De kop van de slang zal vermorzelen. Dus daar is al die belofte gegeven. Daar zit al die profetische lading, die zit daar al in. En dan zie je dat in de tijd van het Oude Testament, onder het Oude Verbond, dat die profeten een geweldige taak hebben om als het ware het gezicht van de Messias steeds meer kleur te geven, steeds meer invulling te geven. Dus het is in het begin nog een mysterie geweest, en het is eigenlijk een mysterie geweest totdat Christus is gekomen, zegt de Bijbel. Voor Adam en Eva was het een ander iets dan voor de profeten. De profeten hadden al wat meer puzzelstukjes, zou je kunnen zeggen, om dingen bij elkaar te leggen. Maar ze wisten niet alles. En Petrus die zegt, ze hebben geprobeerd, ze hebben ernaar gezocht, ze hebben ernaar gespeurd. Wanneer komt hij? Wanneer gaat die belofte vervuld worden? Dat is wat Petrus daar zegt. En dan is het belangrijk om een misvatting weg te nemen. Want we hebben wel eens het idee dat het Oude Testament dat gaat over wet en het Nieuwe Testament dat gaat over genade. Maar wat Petrus hier heel mooi laat zien, door dit zo op te schrijven, is dat de hele Bijbel is doorspekt van genade. De hele Bijbel. Het is altijd al genade geweest, broeders en zusters. Het is altijd genade geweest. En naar deze genade, zegt Petrus, naar de zaligheid, naar deze verlossing, naar de vervulling van deze heerlijke boodschap waarover zij hebben mogen profeteren, hebben de profeten gezocht en gespeurd. Dat brengt ons bij het tweede, namelijk het onderzoeken van het getuigenis. Want we zien dat Petrus zegt in vers 11, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. De profeten die stelden zich de vraag, wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat deze belofte vervuld worden? Wanneer gaat deze zaligheid, wanneer gaat deze verlossing, wanneer gaat deze redding gebracht worden? En niet alleen de vraag wanneer, maar ook door wie? Door wie gaat deze verlossing gebracht worden? We kunnen uit de tekst opmaken dat het God zelf is geweest die de profeten heeft geïnspireerd om de profetische boodschap over te brengen. We lezen, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus doelde. De geest van Christus. Wat bedoelt Petrus hier met de geest van Christus? Het is goed om te weten dat het begrip de geest van Christus, dat het op meerdere plekken in de Bijbel voorkomt. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 9. Daar zegt de apostel, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus de uitdrukking de geest van Christus komt vaker voor in de schrift. Bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 en Galaten 4 vers 6. En we lezen het ook in Filippenzen 1 vers 19. Het doel hiervan is om de verbinding te leggen tussen God de Zoon en God de Heilige Geest. Wat we heel goed moeten beseffen is dat de Heer Jezus Christus God is. En ook de Heilige Geest is God. Maar ze zijn niet dezelfde persoon. Ze zijn onderscheiden van elkaar, maar tegelijkertijd zijn ze fundamenteel onafscheidelijk. Dus in het werk van de Zoon is altijd de Geest betrokken en in het werk van de Geest is altijd de Zoon betrokken. Met andere woorden, de eenheid van God, de eenheid van Gods wezen, de eenheid van Gods persoon wordt zo bevestigd. En wat Petrus hier zegt, dat is dat de Heer Jezus Christus zelf door de Heilige Geest, door de profeten heeft getuigd van het lijden dat over hem zou komen, maar ook van de heerlijkheid die hij daarna zou ingaan. Nou, dit is bijzonder. Dit is zo bijzonder. Mensen zeggen wel eens, de Bijbel is een sprookjesboek. Oh ja? Eén boek. Dat is gevormd door meerdere boeken. Die boeken zijn geschreven door meerdere auteurs. Die boeken die zijn geschreven over een tijdspanne van duizenden jaren. En dit ene boek, dat bestaat uit 66 boeken, heeft één boodschap als rode draad. één boodschap. Gods reddende werk in Jezus Christus. Is dat een sprookjesboek? Er is er maar één broeders en zusters die dit vanuit zijn almacht, vanuit zijn wijsheid, vanuit zijn alwetendheid zo heeft kunnen uitwerken. Er is er maar één die heeft kunnen voorspellen. Er is er maar één die macht heeft om datgene wat hij voorspeld heeft ook uit te voeren. En dat is God. Waar wij mee bezig zijn, broeders en zusters, is geen sprookje. Dit is goddelijk. We hebben hier een goddelijk woord voor ons. Christus heeft zelf door zijn Heilige Geest zijn lijden aangekondigd. En ook de heerlijkheid die hij daarna zou binnengaan. Hoe geweldig is dit als wij dit weten, als dit ons fundament is. Dat we weten dat de Bijbel een betrouwbaar boek is. Omdat het door God zelf gegeven is. Geeft het dan geen houvast? Geeft het dan geen hoop? Geeft het dan geen troost in tijden van beproeving, in tijden van verzoeking, in tijden van lijden, in tijden van verdrukking? Het is Gods woord, broeders en zusters. En in dat kader wil ik ook een waarschuwing geven die de apostel Paulus geeft, in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En hij betrekt het daar op heiliging. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, 7 en 8 zegt Paulus dit. Want dit is de wil van God, uw heiliging. En misschien is er iemand die dan bij de hand zegt, ja maar Robert, je hebt net gezegd dat de Bijbel geen ethisch handboek is. Hier zegt Paulus, dit is de wil van God voor uw leven, uw heiliging. Maar die heiliging komt voort uit de verlossing. En Paulus die zegt, dit is de wil van God voor de gelovigen die door Christus verlost zijn, namelijk uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dan zegt hij in vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En dan zegt hij in vers 8 dit, daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Nou, hier gaat het over de heiliging, maar ik zou het ook willen toepassen op de hele evangelieboodschap. Als Christus zelf heeft getuigd door de profeten van zijn lijden en de heerlijkheid die hij zou binnengaan, als hij ervan getuigd heeft en als wij het verwerpen, dan mogen wij met in de woorden van Paulus zeggen, dan verwerpen wij niet een mens, maar dan verwerpen wij God. Want God zelf heeft dit door zijn Heilige Geest, door de profeten, getuigd. De oplettende luisteraar die heeft misschien gemerkt dat ik het gedeelte van vers 10 nog niet benoemd heb over de genade. Petrus die zegt daar, na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ik wil stilstaan bij het genadige karakter van de verlossing. Want hier zien we hoe geweldig het werk van de Heer Jezus Christus is. Hier zien we de betekenis van zijn lijden. Als Petrus hier schrijft over het lijden dat over Christus zou komen, dan hebben wij daar een concrete invulling bij nodig. Dan zullen we moeten weten wat de betekenis van dat lijden is. En ik denk dat het een groot gevaar is voor gelovigen, voor ons, wij die de boodschap van het evangelie al jaren kennen wellicht, dat het soort gewoon wordt om te zeggen, Christus is voor ons gestorven. De Heer Jezus heeft zijn leven voor ons afgelegd. Hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft verzoening gebracht tussen God en de mens. Maar als wij dat niet concreet invullen en als we niet steeds voor ogen houden wat dat lijden precies betekent voor God, dan wordt het een uitgehold iets. Dan wordt het op een gegeven moment een boodschap zonder concrete betekenis. Dus ik wil stilstaan bij dat genadige karakter van het werk van Christus. Wat heeft Christus gedaan aan het kruis? Wat is daar gebeurd dat Petrus kan zeggen dat het genade is die ons ten deel is gevallen? Ik ben in de lijdenstijd ben ik begonnen met het lezen over de verzoening. Het verzoeningswerk van Christus, het kruiswerk van de Heer Jezus in een systematische theologie van Robert Raymond. De man zelf is inmiddels bij de Heer, maar hij noemt 5 aspecten van dat kruiswerk van de Heer Jezus. En dat wil ik uitwerken. Dat wil ik met jullie delen. Om daar een concrete invulling te zien van wat Christus gedaan heeft op het moment dat hij stierf aan het kruis. Als eerste, het kruiswerk van de Heer Jezus Christus is een offer. De Bijbel zegt dat het een offer is. Er is een duidelijke link tussen het lijden en sterven van Christus en het offersysteem in het Oude Testament. Christus heeft de offers van het Oude Testament vervuld. Dit wil zeggen, hij moest zelf perfect zijn. Hij moest zelf smetteloos zijn. Hij moest volmaakt zijn. In die zin is dus ook zijn leven en de gehoorzaamheid in zijn leven van cruciaal belang. Als Christus in zijn leven gezondigd zou hebben, zou hij zichzelf nooit meer als een perfect, smetteloos offer kunnen geven. Dat is het eerste. Het tweede van dat offer is dat de zonden van de zondaar op hem zijn gelegd. De zonden van de zondaar zijn op hem gelegd. En als gevolg daarvan heeft Christus de plaats van zondaren ingenomen. Christus heeft de plaats van zondaren ingenomen. Daarom spreken we ook al van het plaatsvervangend straflijden van onze Heer Jezus Christus. En het vierde aspect van het offer is dat de zonde van zondaren... De derde? Ja. Ja, nee, ik bedoel, dit is het vierde aspect van het offer. Dus dit is het eerste nog. Dit is zeg maar het offer. Ja. Het vierde aspect van het offer is dat de zonden van zondaren zijn weggenomen, weggedaan door het bloed van Christus. Onze zonden zijn gewassen, broeders en zusters, door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het tweede aspect van het kruiswerk van de Heer Jezus Christus is dat het een genoegdoening is geweest. Dat wil zeggen dat de toorn van God over onze zonde door Christus aan het kruis is gedragen. Er is voldaan aan Gods rechtvaardige eis om zonde te straffen. Dat noemen we genoegdoening. Nu Christus in de plaats van zondaar de rechtvaardige straf over de zonde heeft gedragen, hoeft de zondaar die nu op Christus vertrouwt niet meer zelf die straf te betalen en te ondergaan. Dat lezen we in Romeinen 5 vers 9 en in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 en 10. De toorn van God over de zonde is door Christus aan het kruis gedragen. Als derde is het kruiswerk van Christus een werk van verzoening. Dat wil zeggen dat de vijandschap die bestond vanuit God naar de mens vanwege onze zonde, dat die is weggenomen. Alle belemmeringen vanuit God om gemeenschap te hebben met de mens, alle belemmeringen zijn weggenomen. Dat kunnen we lezen in 2 Korinthe 5 vers 17 tot en met 21. Ten vierde is het kruiswerk van Christus een verlossend werk. Dat wil zeggen, de zondaar, degene die in Christus gelooft, is vrijgekocht door het bloed van Christus. En deze verlossing bevat zowel rechtvaardiging als heiliging als verlossing. Dat wil zeggen, op het moment dat wij op Christus vertrouwen, worden wij gerechtvaardigd. God zegt, in Christus zie ik jou als volmaakt rein, volmaakt gehoorzaam, omdat je de gerechtigheid van Heer Jezus Christus zelf ontvangen hebt door het geloof. Het betekent ook heiliging. Dat wil zeggen dat wij door de verlossing in Christus zijn bevrijd van de macht van de zonde. Ook dat is iets wat Christus heeft verdiend, tot stand heeft gebracht aan het kruis. Wij zijn bevrijd van de macht van de zonde, broeders en zusters. Beseffen we dat? En het heeft ook betrekking op de uiteindelijke verlossing, daar waar Petrus in vers 5 van hoofdstuk 1 over geschreven heeft. Namelijk dat wij deel zullen krijgen aan die vernieuwde schepping, de herschepping. Met andere woorden, er gaat een moment komen dat wij in Gods vernieuwde schepping zullen zijn, waarin we zullen worden bevrijd van de aanwezigheid van de zonde. De macht van de zonde is gebroken, maar we hebben nog steeds te maken met zonde in deze wereld. En ook daar zullen wij van verlost worden. En ook dat heeft Christus door zijn verlossingswerk aan het kruis tot stand gebracht. Ook dat heeft hij voor ons verdiend. Dat lezen we in 1 Korinthe 1 vers 30, waar Paulus rechtvaardiging, heiliging en verlossing noemt. Als laatste is het kruiswerk van Christus een ontwapening en een overwinning. Dat wil zeggen dat doordat Christus de straf op de zonde gedragen heeft, dat iedere rechtmatige grond voor de duivel om gelovigen te beschuldigen en aan te klagen, weggenomen is. Christus heeft aan het kruis getriomfeerd over de machten, over de macht van Satan. Hij heeft de macht daar gebroken. Satan kan Gods kinderen nooit meer succesvol aanklagen. Satan kan Gods kinderen nooit meer succesvol beschuldigen vanwege het feit dat ze hebben gezondigd. Ook dat lezen we in Romeinen 8. Christus is het die opgewekt is, zegt Paulus. God is het die rechtvaardigt. Daarom hoeven christenen ook niet meer bang te zijn voor de dood. Dat lezen we in Hebreeën 2, vers 15. Ook dat wapen is de duivel uit handen genomen. Het sterven van een christen is geen doorgang naar de eeuwige verlorenheid, maar is de doorgang naar de eeuwige heerlijkheid geworden. Dat heeft Christus aan het kruis verdiend. En door onze geloofsvereniging met Christus, omdat wij nu zijn verbonden met Hem, hebben we nu een geweldige wapenrusting als bescherming tegen aanvallen van de boze. En hebben we een geweldige bescherming in de geestelijke strijd. Dat lezen we in Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Dit, broeders en zusters, is wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Dit is de invulling van wat Petrus hier bedoelt met het lijden dat over Christus zou komen. Dit is de genade waar hij over schrijft in vers 10. De genade die ons ten deel gevallen is. Hoe genadig is God? Hoe genadig is God? God is een genadig God. We moeten niet denken dat God genadig is geworden vanwege het offer van Christus. God is altijd genadig geweest. Hij is niet genadig geworden door het offer van Christus, maar hij heeft zijn genade juist bewezen in het offer van Christus. En het is deze genade, zegt Petrus, waar de profeten naar gezocht hebben, naar gespeurd hebben, de vervulling daarvan. Hoe heerlijk is het evangelie, broeders en zusters, dat God vanuit zijn genade zijn zoon heeft gegeven om dit alles tot stand te brengen. Om ons weer bij hemzelf te krijgen. Om ons weer uit te nodigen in die geweldige, volmaakte, eeuwige heerlijkheid. Wat een genade, wat een liefde heeft God betoond door het verzoeningswerk van Christus. En Petrus heeft het niet alleen over het lijden dat over Christus zou komen, maar hij spreekt ook over de heerlijkheid. De heerlijkheid waar Christus ingegaan is. Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen dat de Heer Jezus Christus door zijn verzoeningswerk nu met eer en heerlijkheid is gekroond. Dat lezen we in Hebreeën 2, vers 7. En een tekst die er heel duidelijk over schrijft, dat is Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3, daar staat Hij, Jezus Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus Christus heeft na het verzoeningswerk dat hij volbracht heeft, na het wegnemen van de zonde, heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Dat wil zeggen, hij is verhoogd aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen, hij heeft alle macht ontvangen. Hij heeft alle autoriteit. Alles is aan hem onderworpen. Dat zegt Petrus ook in 1 Petrus 3 vers 22. Dit duidt op universele heerschappij. De Heere Jezus Christus heerst over alles. Het is de ereplek die hij heeft gekregen nadat hij dat verzoeningswerk heeft volbracht. En we lezen ook dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft uitgestort of heeft geschonken over en aan de gemeente. De Heer Jezus heeft de Heilige Geest gegeven aan de gemeente. Dat lezen we in Handelingen 2. Vers 33. En dat brengt ons bij het derde punt, namelijk dienen met het evangelie. Want Petrus heeft het ook over het zenden van de Heilige Geest uit de hemel in vers 12. We lezen daar, aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Hier zien we dat Petrus een overgang maakt. Hij heeft het gehad over de profeten in het Oude Testament. Hij heeft het eigenlijk gehad over het getuigenis van het Oude Testament. Niet eigenlijk, hij heeft het gehad over het getuigenis van het Oude Testament. En nu zie je dat hij een switch gaat maken. Hij gaat nu naar de nieuwtestamentische apostelen en de bediening van de prediking van het evangelie onder het nieuwe verbond. Er zit een cruciaal verschil tussen de profeten van het Oude Testament en de evangeliepredikers onder het nieuwe verbond. En het verschil is dit. De oud-testamentische profeten die keken vooruit. Ze keken vooruit naar de vervulling die zou komen van de belofte waar ze zelf van mochten profeteren. En predikers van het evangelie, sinds het sterven en de opstanding en de troonsbestijging van de Heer Jezus Christus en sinds Pinksteren, kijken terug. En zien wat Christus heeft gedaan en zien in zijn verlossingswerk de vervulling van datgene waar de oud-testamentische profeten van gesproken hebben. Dus oud-testamentische profeten die keken vooruit en predikers van het evangelie onder het nieuwe verbond kijken terug. Dit is het centrum van het universum. Dit is het centrum van de wereldgeschiedenis, broeders en zusters. Het verzoeningswerk van Jezus Christus. Dat moment markeert het centrum van Gods heilsgeschiedenis. Dat moment markeert het centrum van Gods verlossend handelen. Ik vind het jammer dat in de MBV 21, ik weet niet of dat mensen de MBV 21 hebben hier, maar in de HSV zie je dat er staat dat Petrus zegt, aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. Dat vind ik een prachtige verwoording. Daar zit het besef in dat de profeten wisten, of het is in ieder geval aan hen geopenbaard, je mag spreken over een belofte, je mag spreken over iets wat zal gaan gebeuren, maar dat gebeuren zelf ga jij niet meemaken. Maar in de MBV 21, daar staat het zo. Er werd hen geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. Dit kan de suggestie wekken, dat kan de indruk wekken dat de boodschap die de profeten zelf mochten doorgeven, dat het totaal geen betekenis had voor henzelf. Dat kan ons op een verkeerd spoor zetten. Ik vind dat een ongelukkige vertaling. Die profeten hadden zelf wel degelijk het evangelie nodig. Ook de profeten hadden de hoop op verlossing nodig. Ook de profeten hadden het geloof nodig in het vooruitzicht dat de beloofde verlosser zou komen. Die boodschap was wel degelijk voor hen bestemd. Alleen, en dan vind ik de HSV beter vertaald, zij wisten dat ze dat moment van die vervulling niet zelf zouden meemaken. We lezen in Daniël hoofdstuk 12, dat is wel even goed om dat open te slaan. Daar lezen we zoiets. Het einde van het boek Daniël. Daniël, een profeet. In Daniël 12 vers 8, daar stelt Daniël deze vraag. Dan ziet hij die man staan bij de rivier. Twee mannen. En een man gekleed in linnen, staat er in vers 6, die zich boven het water van de rivier bevond. En dan stelt Daniël deze vraag. Ik echter, vers 8, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Met andere woorden, Daniël, je bent heel nieuwsgierig, en dat is ook helemaal niet verkeerd. Hè? Je wil weten hoe dit verder gaat, je wil weten hoe dit afloopt. Je wil weten wat hier de vervulling van is, je wil de volle betekenis daarvan weten, maar jij gaat dat zelf niet meemaken. En dan vind ik het heel bijzonder, en ook wel verrassend, dat er dan staat in vers 10... Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zullen het begrijpen. Zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. We lezen een soortgelijke tekst aan het einde van het boek Openbaring. In Openbaring 22, vers 10 en 11. Daar zegt een engel tegen Johannes in vers 10 en 11. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. En dan in vers 11. En let op de gelijkenis vanuit Daniël 12. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd zijn worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Er zit een hele belangrijke les in, broeders en zusters. Daniël in het Oude Testament heeft mogen profeteren, ook over de Heer Jezus. Heeft dingen mogen zien over de laatste dagen. Maar er is hem duidelijk gemaakt, jij gaat dat zelf niet meemaken. Ook Johannes hier, in dit visioen, heeft dingen gezien. En hij heeft niet alles meegemaakt zelf. Maar die oproep die vind ik heel verrassend en ook belangrijk om te noemen. Als wij bezig zijn met profetie. Als wij bezig zijn met onderwijs over de laatste dingen. Als wij bezig zijn met het onderwijs over de toekomstverwachting. Dan is het van cruciaal belang dat we er niet gespitst op moeten zijn. Dat we precies weten hoe alles zal verlopen. Maar dan is het van cruciaal belang dat wij als gelovigen in Christus heiliger worden. Daar gaat het om. Het gaat om de praktijk van ons leven. Het gaat er niet om dat we al die puzzelstukjes prachtig in elkaar kunnen leggen, zodat wij kunnen uitvogelen hoe alles zal verlopen. Het gaat erom dat als wij bezig zijn met de toekomstverwachting, bezig zijn met de wederkomst van de Heer Jezus, dat dat een heiligend, een reinigend effect heeft voor ons leven. Daar eindigt het boek Daniël mee. En daar eindigt ook het boek Openbaring mee. Houd dit altijd voor ogen, broeders en zusters. Als wij bezig zijn met toekomstverwachting, dat het een heiligend effect dient te hebben. Dit is de boodschap die de profeten mochten verkondigen. De verlossing die zou komen. Zij wisten niet alle details. Wij mogen terugkijken. Wij mogen weten door het overtuigende werk van de Heilige Geest die uit de hemel gezonden is, dat Jezus Christus de vervulling is van de profetische boodschap van het Oude Testament. De vervulling is van de belofte die de profeten hebben mogen verkondigen. Opnieuw, is dit het evangelie dat wij geloven? Is dit het evangelie voor ons? Als wij het hebben over het evangelie, hebben we het dan hierover? Hebben we het over het verlossingswerk van God in Christus? Of hebben we het dan over iets anders? Er is geen ander evangelie. Er is geen ander evangelie dan dit. Dat God zijn genade bewezen heeft in het verlossingswerk van Christus. Hoe belangrijk is het om dit te weten? Om de boodschap van de hele schrift te kennen. Laten we bijbelteksten niet op een verkeerde manier gebruiken. En laten we bijbelteksten ook niet gebruiken op een manier die nooit de intentie van God geweest is. Met betrekking tot de helsgeschiedenis. Ik zat af met een illustratie. Mijn ouders die zijn een jaar of 13 denk ik geleden verhuisd naar Wieren. Dat ligt in Overijssel bij Almelo. En wij kwamen over vanuit Brabant. Tenminste, ik woon al op kamers in Wageningen. Maar mijn ouders die hebben in Brabant gewoond. Ze zijn toen verhuisd naar Wieren. En dat was een nieuwbouwwijk. En omdat er dus allemaal mensen in die wijk kwamen die elkaar nog niet zo goed kenden, hebben ze op een gegeven moment een middag georganiseerd om elkaar ook op een ontspannen manier beter te leren kennen. Toen is er ook een soort speurtocht uitgezet. En dan moest je langs verschillende punten in de wijk, daar waren dan dingen neergezet, en dan moest je een vraag beantwoorden of een bepaalde oplossing moest je dan noemen of opschrijven. In ieder geval, dat was een speurtocht. En op een gegeven moment, wij moesten dus letters verzamelen. En met die letters moesten wij dus een woord gaan maken. Nou, we hadden de letters verzameld. En ja, dan moet je op een gegeven moment moet je een woord gaan vormen met die letters. En ik, met mijn simpele Brabantse hoofd, totaal geen acht slaan op de context daar. Ik kwam met een woord. Ik dacht, nou, dat is heel logisch, die letters. Achteraf gezien klopten die letters ook niet. Maar dan zit je zo, ja, nee, ik heb het. Ik zei, het woord is bosrand. Bosrand, oké. Dus wij vol vertrouwen terug naar het centrale punt. En al die andere groepen, die waren er ook. En uiteindelijk werd er geroepen, nou, wat is het goede antwoord? En iedereen in koor, nobers. Nou, ik weet niet, dat is echt een woord daar, dat moet je kennen. Ik heb het even opgezocht voor een definitie. Nobers, dat is echt iets Twents. Daar hebben ze het over noberschap. Hè? Dat is echt iets van de achterhoek van de... in Salland, hè, in Drenthe, die omgeving. En dat betekent nabuurschap. En dat is een sociale verhouding binnen een kleine en dan vaak een boerengemeenschap. En dat noemen ze dan nobers, ofwel buren. Buren dan ook echt in de ruime zin van het woord. Hè? Dus met raad en daad bijstaan als er wat is, als er hulp nodig is. Hè? Het is eigenlijk een soort ruime, intensieve vorm van burenhulp. Nou, en die is dan onontbeerlijk voor boerderijen en dorpen die niet altijd kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. Nou, dat noemen ze noberschap. Dus nobers, dat woord nobers. En wij waren de enigen die het niet goed hadden. Dus zo zie je dat, en dit gaat dan maar over een hele simpele speurtocht. Hè? Ik bedoel, er hingen hier verder helemaal geen grote consequenties hingen eraan, zaten er niet aan vast. Maar hoe belangrijk is het dat als we in dit soort kleine dingen al onzorgvuldig zijn, als we de context niet meenemen en als we ook niet met de juiste letters gaan werken, in dit soort kleine dingen. Hoe belangrijk is het dan, broeders en zusters, om als we met het woord van God bezig te zijn, om daar nauwkeurig mee om te gaan, om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat is ook iets wat Petrus benoemt van de profeten. Hè? Ze hebben het gezocht en gespeurd en ze hebben het onderzocht. Ze zijn daar heel bewust mee bezig geweest. Ik kan gerust zeggen dat ze daar veel bewuster... Die profeten zijn veel bewuster bezig geweest met die profetieën dan dat ik bewust bezig was met die speurtocht. Ze zijn daar zo ontzettend nauwkeurig mee bezig geweest. En dat is genade. Dat is genade. Want ze wisten dat ze dit zelf niet zouden meemaken. En daarin zegt Petrus, ze hebben ons daarmee gediend. Door heel trouw die taak uit te voeren, hebben ze ons gediend. Waarom? Omdat wij kunnen terugkijken en kunnen zeggen, ja, dit is wat God vanaf het begin heeft beloofd. Dit is hetgeen wat God vanaf het begin heeft verkondigd. Daarin hebben zij ons gediend. We zijn bevoorrecht, broeders en zusters, dat wij de schrift hebben, de Bijbel hebben, en dat we mogen terugkijken naar wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis voor ons. Wij hebben de Bijbel waarin we kunnen terugzien, kunnen terugkijken, we kunnen het onderzoeken. Ja, God heeft het beloofd. De verlossing is tot stand gebracht. En met de woorden van Paulus uit 1 Korinthe 2, vers 7, mag ik u het oproepen. Verwonder u dan over dit goede nieuws. Koester dit evangelie in de wetenschap dat het evangelie van Gods verlossingswerk in Christus zijn wijsheid is. Gods wijsheid. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen bestemd heeft tot de heerlijkheid van Christus en zijn gemeente. Amen.